Ravenhorst en Kolman, op zoek naar succes in organiseren en daar inzicht, wijsheid en inspiratie aan ontlenen. Kolman als bestuurder met een bestuurskundige en verpleegkundige achtergrond. Ravenhorst als breed ontwikkelde organisatiepsycholoog binnen zorg en not-for-profit. In seizoen 1 namen we de ouderenzorgorganisatie Het Manerzand in Ede vanuit verschillende perspectieven onder de loep. Aan de hand van praktijkverhalen gaan we op zoek naar de reden en verklaring waarom denken kunnen werken. In seizoen 2 gaan we vanuit verschillende perspectieven bezien wat de principes zijn van succesvol organiseren. Een vierluik waarin we steeds dieper inzoomen op de realiteit. Via netwerken, naar organisaties, naar teams en tot slot naar het individuele niveau. In de tweede helft van dit tweede seizoen gaan we met leiderschap en besturing aan de slag.
Het is vandaag 12 januari 2026 en wij nemen hier in Ede de podcast Ravenhorst en Kolman op seizoen 2, aflevering 19. In de eerste helft van dit seizoen hebben we een vierluik gedaan over netwerk, organisatie, team en individu centraal. En in het tweede deel van dit seizoen, zijn er een maandje uit geweest overigens, hè, rond de kerst, Jolien. Gaan we een aantal thema's vastpakken en vandaag is dat het conflict hanteren. Daar gaan we over in gesprek met uiteraard met Jolien Kolman en met mijzelf als Ravenhorst en met twee hele interessante gasten. Die gaan zich voorstellen en ik wil jullie vragen om dat maar gewoon te doen. Wie ben je? Wat brengt je hier? En wat is jouw professionele achtergrond? Om maar eens wat te beginnen. Ladies first.
Ah, dankjewel.
Ellen.
Ik ben Ella. Ik ben adviseur kwaliteit en veiligheid bij het Manerzand. Dat doe ik nu 3 jaar. Ooit pedagogische wetenschappen gestudeerd, daarna arbeidsbemiddeling gedaan en toen na een paar omzwervingen bij het Manerzand terechtgekomen. Ja. En waarom ik hier zit is omdat ik heel goed ben om niet het conflict aan te gaan.
Om niet het conflict aan te gaan.
Daar zit ik op.
Kijk, dus het conflict, dus het is voor jou een gratis college.
Oh, ja,
we zijn heel benieuwd.
Vreselijk.
Super.
Ja,
dus
ja.
Ik hoop dat we ook mensen in de zaal hebben die dit wel kunnen.
Ja,
en dan kijk ik gelijk even de andere gast aan.
Tjeerd. Ja, hoi, ik ben Tjeerd. Ja, mijn achtergrond, ik heb ooit HR gedaan, een jaar of 20. En ik merkte toen al dat ik van alle dingen die je deed als HR-adviseur en later als manager, ik het meest aanging op conflicten.
Ja.
Dan werd ik een soort van wakker. Denk, oh ja, daar ging ik aan. En eigenlijk al daarvoor,
ja.
Misschien heeft het ook wel met je gezin en zo te maken, dat je er eigenlijk tussenin sprong en... Maar goed, dat moet ik nog eens een keertje uitzoeken. Maar,
ja, ik ken nog wel een goede psycholoog. Ja, dat is voor later dan.
Ja, ik ben er meteen getrouwd overigens.
Ah, okay.
Dus daar word ik dagelijks aan herinnerd. Maar ik heb daar mijn eerste werk gedaan. En ik werk nu een jaar of 20 ook voor mezelf.
Ja.
En ik ben ongeveer de helft van mijn tijd ben ik registermediator.
Ja.
In arbeidszaken.
Tjeerd Boersma, hoe heet jouw bedrijfje ook weer?
Derde Weg.
Derde Weg.
Derde Weg. Nou, Derde Weg geeft ook wel een beetje aan wat mijn visie is.
Ja.
En waarom ik het belangrijk vind, of je het nou aan coachen bent, of mijn teamcoach ben ik ook, of een mediator. Vaak zijn de eerste en tweede weg wel bekend, zeg maar standpunt 1, standpunt 2. Maar de derde weg is wat mij betreft meer van, hey, wat zit in die laag eronder?
Ja.
Vaak aan belangen,
ja.
Behoeften,
okay.
Krijgen we die op tafel. En
ja.
Vaak is het zo, als mensen zicht krijgen op elkaars belangen,
ja.
dat je eerder een deal kunt sluiten.
Ja.
Of eruit kunt komen. Precies. Dan als je alleen maar vertelt, ik vind dit of ik vind dat.
Oké, okay. Gaan we straks op door.
Ja, tuurlijk.
Jolien, over Hello. Het conflict hanteren.
Ja.
Wat roept dat zo bij jou op? We hebben het er net even over gehad. Wat zit bij jou on top of mind? Wat vind je leuk om in ieder geval vandaag een plek te geven in de podcast?
Dat ik denk dat we dingen heel vaak een conflict noemen die helemaal geen conflict zijn. Maar zodra het spannend wordt en er sprake is van tegenstellingen, dat we het dan snel als een conflict ervaren. En dat ik dan nu de stelling deponeer dat we in de zorg van nature conflictvermijdend zijn.
Oké.
Ik weet helemaal niet of dat waar is. Ik weet ook helemaal niet of het onderzocht is. Maar het is wel een leuke, denk ik, om mee aan de stoeien, mee te gaan stoeien.
Ja.
En zelf als bestuurder geloof ik heel erg in het organiseren van tegenspraak en tegenstellingen op basis van argumenten. En soms ook wel enige emotie, maar wel de inhoud moet echt wel centraal staan. En dat we daar allemaal beter van worden.
Ja, oké. Dankjewel.
Ja.
Het is een Latijns woord, hè? Conflicteren. En dat is samenslaan. Oh. Dus de term conflict vinden mensen soms al een vervelend woord aan zich. Hè? Waar zit hem dat in? Idee? Jij zei er straks iets over, ja. Hè? Van als je in de zorg bent en je noemt alleen het woord conflict al,
ja,
dan gaan mensen al hebben van, oh, ze worden met het woord al zenuwachtig.
Soms. Ja, precies. En dan hangt ook een beetje af hoe je het woord conflict definieert, denk ik.
Mm-hmm.
Zoals ik ernaar kijk, zeg ik, ja, daar waar twee of meer mensen met elkaar er niet uitkomen, en er misschien ook schijnbaar onoplosbaar is, dan is het een conflict.
Mm-hmm. Ja.
En ik zou zeggen, ja, wees er niet te bang voor. Omdat je ook, laten we, ik kom misschien later nog over spreken, dat je conflict nodig hebt om verder te komen, ook als organisatie en als team.
Precies. Ja, dat is wel een belangrijke insteek voor deze podcast ook. Hè? Dat we kijken van wat kun je nou als er conflict is gebruiken om het terug naar succesvol organiseren te brengen of naar een goede loop.
Ja, maar zeg maar maar ik snap wel die meiding. Dat heb ik ook wel ervaren in de zorg met teamcoaching en ook wel onderzocht. Dat je denkt, ja, een heel groot van dit team of van deze organisatie zit juist op een gedragsstijl dat alles heeft te maken met geen grenzen aangeven en vermijden. Dus dat misschien is het dan iets meer in de zorg dan ook daarbuiten, waar ik het ook wel zie. Maar het heeft ook iets te maken met moed. Want als ik jou, het begint natuurlijk met, ik zie iets bij jou wat niet helemaal lekker loopt. Het blijft een beetje haken. Je kunt niet op elke slak zout zetten, maar als het blijft hangen, dan moet ik echt naar je toe.
Ja.
En en ook al, ik geef trainingen over conflict en ik geef trainingen over feedback. Maar als ik iemand waarmee ik samenwerk feedback moet geven, ik moet toch over iets overheen.
Je moet altijd over een drempel heen. Hè? Ja.
Het is niet altijd makkelijk. Nee, hoe vaker je doet, hoe makkelijker het gaat.
Ja. Ja.
Maar het blijft ingewikkeld.
Precies. Even de vraag aan jou, Ellen. Want je zegt, ja, ik herken dat wel van dat het moed vergt. Mm-hmm. En dat je dat ook niet altijd doet. Maar je hebt wel iets met conflict. Je staat hier, je wilt er ook wat over vertellen. Super fijn. Kan je ons een beetje meenemen, hoe zit dit thema in jouw hoofd dan? Wat is er om bang te zijn? Wat zou het je op kunnen leveren? Waarom wil je het best wel wat beter leren? Want volgens mij zit die vraag er wel in. Neem ons eens mee.
Ja, omdat ik wil er best wel wat meer over leren, omdat ik echt denk dat je, dat snap ik zeg maar wel, dat je conflicten of tegenstellingen nodig hebt om tot een beter resultaat of tot een mooier doel te komen.
Mm-hmm.
Dus ik snap dat dat zo werkt. Maar ja, dan sta je in één keer met je collega dat je denkt, apart. Of, nee. En dan moet je wel een soort van basis hebben voordat je zegt, nou, jouw collega, zouden we niet zus of zo, of ik denk zus of zo. Maar dan nog, ondanks wat ik heb echt hele leuke collega's, maar dan nog steeds, vraagt dat heel erg veel moed.
Yeah.
En ik denk dat ik heel snel van mezelf denk, oh ja, ik zal het wel niet goed zien, dus laat maar of zo.
Okay.
Of
dus
laat,
je gaat aan jezelf twijfelen.
Ja,
dan.
Sowieso. Yeah. Ja. Yeah. Dus dat is de ene kant die ik kies, maar ook echt wel de angst om dan iemand te confronteren met dat hij het niet goed doet of dat het beter kan. Terwijl ik, als ik dit zeg, denk ik, ja, maar ik zeg dat ook heel vaak wel.
Yeah.
Maar als het echt op confrontatie dingen gaat, dan vind
zit
ik dat
er echt
dan
een rem op, hè?
Ja,
hoor
dan
ik je,
durf
hoor
ik
jou
dat
zeggen.
Gewoon niet zo goed. Omdat ik dan, dan zie ik heb dat nu al, hè? Krijg ik een warme kleur, word ik rood. Denk ik, ik ga toch niet iets zeggen over jouw functioneren of zo. Dus daar voel ik.
Ik als haar leidinggevende denk, daar snap ik niks van.
Nee.
En waarom snap jij dat
zo
dan niet?
Zoveel talent.
Ja.
Ze ziet het goed en ze zegt niks.
Ja.
Hoe dan?
Ja,
wat mij in dat verhaal.
Hoe beluister jij? Want het is wel echt goed, hè? Van, we hebben het over verschillende plekken. Jij bent intern adviseur, dus jij zult meer collegiale feedback geven met de mensen met wie je samenwerkt in projecten of klussen. Jij hebt vanuit je bestuurlijke rol natuurlijk nog weer echt een andere verantwoordelijkheid. Conflict en verzuim bijvoorbeeld samen, daar zit ook die vraag in. Maar jij pakt meer de professionele rol als geregistreerd conflictbemiddelaar, mag ik het zo zeggen? Mediator. Hè?
Ja.
Hoe luister jij naar het verhaal wat je van Ellen hoort?
Ja, ik weet niet of ik naar haar luister als mediator, maar even wat mij opvalt is één woordje, is er moet een basis zijn.
Mm-hmm.
Dat is nou precies, denk ik, wat nodig is.
Ja.
Dus als je zegt van, we willen als team of als organisatie een soort feedbackcultuur scheppen, dan is het fijn dat als jij iets goed doet, iets goed gedaan hebt, dat je dat van je leidinggevende hoort van, joh, maar net zo specifiek als je het kritiek krijgt van, dat deed je tijdens die en die vergadering, heb je goed gedaan. Dan bouwden jullie namelijk krediet op bij elkaar.
Ja.
Dan komt er een soort gewoonte en denk je, oké. Maar dat betekent ook dat als er iets speelt waarvan jij zegt, als Jolien, als bestuurder, hey, daar ben ik toch niet zo blij mee, dan heb je wel wat opgebouwd.
Mm-hmm.
En dat noemen ze dan emotionele bankrekening, wat er wel eens gezet heeft. Van je hebt een paar stortingen gedaan.
Ja,
mooi beeld.
En je hebt 4 stortingen nodig, zeggen ze. Positieve, om eens een keer krediet te krijgen.
Oh, ja.
Want omdat het, als ik feedback krijg of kritiek krijg, het doet wel wat.
Ja.
Ook al is het, nee, het gaat niet om jou, maar om je gedrag. Ja, het gaat om mijn gedrag.
Ja, ja,
dat doet best wel ouw.
Ja.
Dus als je nooit wat hoort van haar, van ook niet complimenten, maar alleen je mag alleen komen opdraven als ik er dik is. Ja, dan wordt het ingewikkeld. Ja. Dus het gaat ook om cultuur bouwen. Ja.
Maar dat moet je dus ook met,
ga je gang.
Met collega's onderling doen. Want het is niet alleen maar dat mijn leidinggevende mij mijn bankrekening moet vullen.
Nee,
maar dat ik dat ook bij mijn collega's doe. Dus dat je samen zo een samenleving creëert.
Zeker, minstens zo belangrijk.
Ja. Ja. Ja.
Maar als dat nou niet aan de orde is, Tjeerd. Jij kon nog wel eens ook bij teams, maar ook in mediator situaties. Dat je zegt, vaak word ik zelfs wel vrij laat pas ingevlogen.
Ja.
Maar stel je hebt een team waar je die emotionele basis er niet zo is. Hoe bouw je dat dan op? En kun je het conflict daarvoor gebruiken om te versnellen, bijvoorbeeld?
Ja. Hoe pak je het aan en hoe kun je het versnellen? Kijk, de aanpak en de versnelling zit hem in het benoemen. En als je van buiten komt, en dan ben je vaak eerder in staat om dingen te kunnen benoemen, en dan als je erin zit.
Omdat je frisser kijkt.
Precies.
Mm-hmm.
Het nadeel is, als je van buiten komt, dat je niet alles weet en voelt. Dan moet je eerst tijd voor hebben. Er zijn een aantal instrumenten die ik aan het inzet.
Ja.
En ik heb een teamscan en ik heb gesprekken, waardoor ik laat zien van, joh, jullie denken zo.
Mm-hmm.
He, ik zeg niet van, ik ga alleen maar interviewen. Nee, ik laat ze ook zelf anoniem aangeven op de belangrijkste thema's van samenwerking en teambuilding. Wat nou belangrijk is. En als daar dingen tussen zitten, als er wordt heel veel geroddeld, of vertrouwen staat in het oranje, of er wordt besluitvorming loopt niet, er is geen resultaatgerichtheid.
Ja,
ja, dan krijg je de confrontatie van, joh, dit is het, vertel eens waarom. Nou, en dan krijg je de gesprek aan tafel.
Ja.
En dan zie je vaak, zeg maar, een beweging die dan vaak dan wel een jaar duurt.
Juist, dat moet je zo lang rekenen om een beetje een fatsoenlijke basis te leggen.
Gedragsverandering, hè, heb je het dan vaak over.
Ja. Ja.
En nou, ik heb geloof ik een van 70 teams die scan gedaan en met teams aan de slag gegaan. Maar dan altijd op feedback in het oranje of in het geel. Bijna nooit in het groen.
Ja.
Ik heb nu net 1 team. Waar het wel zo was, maar die zag ik al elke dag.
Yeah.
Yeah. En die hadden ook al veel feedback uitgewisseld.
Yeah.
En dus daar zit wel, zeg maar, die ook als het gaat om verantwoordelijkheid nemen, bijvoorbeeld.
Yeah.
Daar zit het vaak. En feedback geven is ook een vorm van verantwoordelijkheid nemen.
Ja. Yeah.
Yeah. Dus, en daar zit de confrontatie, zit zeg maar de versnelling in.
Ja, en door ook de confrontatie aan te gaan en dus dingen te bespreken. Hè? Want ik wil ook even naar de. Wat kan het conflict of de tegenstelling? Hè, wat mij betreft is dat als het echt niet meer, als mensen niet uitkomen, zeg je, heb je een formeel conflict.
Ja.
Maar hoe kunnen we het ook gewoon positief waarderen? Conflict. Ik hoor onszelf hier praten. Ik denk, we glijden al bijna een beetje af van over. Het moet voorkomen worden. Je moet goede sfeer hebben. Maar het is juist ook bedoeld om wel de tegenstelling op te zoeken met elkaar.
Zeker.
En waarom zou je dat willen? Wat is het voordeel van tegenover elkaar staan, stevig een robbertje, vechten?
De vraag is of je tegenover elkaar staat. Als ik Ellen probeer feedback te geven, dan doe ik dat met maar 1 intentie, dat ik hoop dat zij er verder mee kan. Of er rest mij niks anders dan het tegen haar te zeggen.
Mm-hmm.
En dan is het afhankelijk van haar reactie. Of het haar opbouwt, of dat ik juist de verkeerde woorden of de toon. En dan moet ik, weet je wel, het verlangt heel veel nabijheid. Het verlangt de juiste woordkeus. Maar de bedoeling is dat het de ander recht doet. Door iets niet te zeggen, heb ik de indruk dat je de ander minder recht doet.
Dat je iets onthoudt eigenlijk aan de ander.
Exact, je onthoudt groei aan de ander.
Mm-hmm.
En wat ook is, wat Tjeerd net zei al een tijdje geleden, is het wordt een conflict als het niet oplosbaar is. En merk ik, het is helemaal zo'n trigger. Waarom zou het niet oplosbaar zijn?
Ja, dat zei ik ook schijnbaar onoplosbaar.
Zelden. Ja. Je hebt heus wel situaties waarin de tegenstelling echt niet te overbruggen is.
Zeker.
Dat kan. Maar die kan je bij wijze van spreken op 1 hand tellen.
Ja.
Maar alles is in
dus
principe oplosbaar. Als je dat gelooft. Vervolgens is de vraag, heb je de tools om het te doen? Heb je de taal?
Ja.
Dus heb je voelt van alles, hè? Dus het klopt wel of het klopt niet. En weet je dan vervolgens wat je wel of... Ja, kijk ook even Ellen aan. Is het dan makkelijk om het te verwoorden? Wat je de ander graag wil duidelijk maken?
Ja, maar dit is... zeg maar die stap naar het voelen. Ik denk dat heel veel mensen echt wel denken... Ja. Nou, gek of... maar dan die stap inderdaad, die taal vinden, de moed vinden... om daar dan, om ook te beseffen dat nou precies wat je net zegt... als je het dus niet zegt, dan ontneem jij mij zeg maar weer een kans om te groeien.
Ja.
Dus als ik feedback wil geven aan een collega, moet ik ook wel bedenken... oké, dan kan het een beetje spannend zijn. Maar kijk eens wat ik geef. Ja, ik wil ook niet zeggen dat feedback een cadeautje is wat je uit moet pakken... want dan krijg je allemaal dat soort slappe tekst. Maar ik denk wel, als je dan samen gaat groeien... want het resultaat wordt echt beter. Ook als je allebei een tegenstelling hebt in je denkt ergens over en jij denkt A en de ander denkt B. Ja, dan kan je heel hard gaan roeptoeteren, want en dan gaat er een conflict komen. Maar als je nou eens goed luistert naar elkaar, het conflict, de tegenstelling, dus niet, dan vind ik dus het woord tegenstelling beter passen. Dan ga je dus samen op zoek naar of een nieuwe waarheid... waarvan je allebei denkt, god, dat is nog beter. Ja. Of je kunt de ander overtuigen dat jij echt heel erg gelijk hebt. Dat weet ik niet zo goed.
Ja.
Maar dan heb je in ieder geval wel weer dat gesprek. Dus ik denk dat of het nou gaat over een conflict of een tegenstelling... dat je altijd dat gesprek moet aangaan.
Ja.
Maar dat moet vergt. Maar dan moet ik dus beseffen, omdat ik dat liever dus niet doe... als ik iemand feedback moet geven... Ja. Wat ik iemand anders ontneem door het niet te doen.
Je weet best wel goed hoe het in elkaar zit eigenlijk.
Ja, yes, ik dus snap dat het is, allemaal.
Ik hoor de pedagoog spreken. Maar waar sta jij ergens in jouw leerproces nu dan? Waar ben je nu bijvoorbeeld mee aan het oefenen om er beter in te worden? Om dingen te delen?
Ik denk dat ik het heel vaak niet oefen. Dus ik vond deze podcast ook wel heel mooi. Ik denk, hé Elkom, je kunt dit ook gewoon leren. Want ik denk echt dat het beter kan.
Yeah.
Dus wat ik heel af en toe wel doe, is altijd 1-op-1 met een collega. Niet in een groep. Dat vind ik niet zo chic. En zeggen, hé, ik denk dat we dit moeten doen. Of ik denk dat je dit niet zo handig aanpakt. Maar ik denk dat ik daar heel vaak nog heel voorzichtige taal voor gebruik.
Ja.
Dus dan moet je misschien heel goed luisteren om te horen wat ik echt bedoel. Dus ik denk dat de volgende stap is om daar wat duidelijkheid over te doen.
Dus er ontstaat een soort urgentie, ik zou er meer mee willen. Ja. Maar het is ook wel iets wat je moet kunnen en moet kunnen leren. En daar heb jij wel verstand van, denk ik, Tjeerd, of niet?
Hm.
Dus wat zou jouw tip zijn als je mensen wat meer wilt uitdagen om die tegenstelling gewoon wat actiever op te zoeken?
In een team.
Ja, in een team. Of naar een leidinggevende. Dus wat zijn de tips en tricks om hier proactief een constructieve rol in te nemen?
Ja, dat heb ik nog niet echt over. Kijk, als je het hebt over conflictmanagement, zeg maar. Dat zag ik ook ergens in de voorbereiding staan. Dan heb je op het niveau van regels, protocollen ook nog wat te doen.
Mm-hmm.
Dat je zeg maar, dat schept dan een soort gezamenlijke afspraak. Joh, als er een ingewikkeld iets is, of een schuring of een ding. Ja. Wat doen we dan?
Ja.
En zodat je een beroep kunt doen. Niet omdat jij dan nou zo ingewikkeld vindt. Nee, we hebben afgesproken dat als je twee keer met elkaar praat in deze organisatie en je komt er niet uit, dan vragen we de derde keer altijd iemand bij. Ik zeg maar wat. Ik ken bedrijven die zo'n protocol hebben.
Ja.
Dus dan zit je al aan de preventieve kant. En kun je beroep doen op een algemene afspraak. En dan kun je over je eigen mening heen stappen. En zeg, joh, ik haal er eens een collega bij.
Ja.
Of dat je zegt, joh, we escaleren in dit bedrijf. Ook op een bepaalde manier. Als we niet uitkomen, dan gaan we altijd naar de tweede keer gaan we naar de teamleider toe.
Ja.
En dat zeg je dan. Okay. En de tweede... Ja. Tweede, als het gaat om meer om teamontwikkeling, dan heb ik het nog niet echt over twee mensen in conflict, komt misschien zo nog even op, maar echt dat inregelen van feedback, want inderdaad, leuke training, daar kun je geld mee verdienen en dat is leuk, dan gaan we weer weg. Ja. Maar ik doe zo'n workshop over feedback altijd binnen de context van teamcoaching. Als het eruit komt vanuit de analyse dat daar iets uit te doen is, dan natuurlijk dan doe je eerst op het niveau van hoe geef je nou feedback, et cetera. Maar dan integreer je het ook in de teamafspraken.
Ja.
En dan kom je dus een keer erop terug. En dan zeg je in het team, jongen, wie heeft er nou afgelopen week feedback gegeven?
Ja.
Zodat het meer in die cultuur komt.
En dan wordt het meer in een positieve ontwikkelcultuur.
Precies.
Je zei straks ook van, je wordt vaak best wel laat ingevlogen.
Ja.
Dus toch even meer echt als het conflict daar dan is. Ja, okay. Kan je de luisteraars een klein beetje meenemen? Hoe pak je dat dan aan? Want je bent geregistreerd mediator. Ja. Wat is je benadering? Even een paar heldere heden.
Ja. Ik ben registermediator bij... dat betekent dat ik bij arbeidsmediation aan een aantal voorwaarden ben gehouden. Maar dat laat ik even zitten. Maar de methodiek hoe ik het aanpak... Ja. Is dat je het enige wat je te verliezen hebt, is je neutraliteit. Als mediator. En dat moet ik ook zo door de partijen, noem ik dat maar, ervaren worden. Ik doe dan eerst 2 afzonderlijke voorgesprekken.
Ja.
Ook om de geheimhouding. Ja. Tekenen we allemaal voor.
Ja.
Dat is altijd vrij formeel, maar de gesprekken zijn informeel. En dan check ik de commitment. Van, dat is het belangrijkste van zo'n voorgesprek. Wil je en kun je.
Willen ze het überhaupt?
Willen en kunnen. Dus een mediation is vrijwillig. Ze tekenen zelfs voor een mediation overeenkomst voor de start. Maar ik zeg altijd, oké, het is vrijwillig. Maar als je aan tafel komt, heb je een inspanningsverplichting om eruit te kunnen komen. Welke kant dan ook op. Dus dat check ik bij die voorgesprekken. Dat is willen en kunnen. Heel af en toe is het zo dat mensen nog zo psychisch in de war zijn of anderszins. Dat je zegt, nou, laat me maar even niet doen. Maar ik heb er nu 150 gedaan. Ik heb het geloof ik 2 keer niet gedaan zelf.
En meestal is het gewoon aan de gang.
Aan de gang.
Ja.
Als je aan de gang gaat in die gezamenlijke gesprekken, dan, als ik dan even kort een methodiek, eerst kijken naar het heden en verleden. Ik heb mediation is gericht op toekomst en oplossingen.
Ja.
En ik moet zeggen, in het begin zat ik ben actief en ik wil besluiten. Dus een paar keer goed met de kop tegen de muur gelopen, dat ik te snel naar oplossingen ga.
Ja.
Kijk, daar gaat hij al.
Ja, daar is een conflict misgegaan, vrees ik.
Ja, ik hoor het,
De ambulance rijdt langs.
Ja.
Maar ga verder.
Mensen kunnen soms inderdaad heel boos worden.
Ja.
En dat mag ook. Maar de eerste fase is, oké, wat speelt er in het hier en nu? En het punt is dat je dan in gesprek gaat. Vaak, soms hebben ze elkaar maanden niet gezien. En dat je dan zegt, oké, je mag met elkaar praten. En het gaat niet om waarheidsvinding. En het gaat niet om het toewijzen van schuld. Wat zover is het toch al lang. Het hoeft ook niet. Je hoeft ook niet eens te worden. Maar het feit alleen dat ze zich uitspreken naar elkaar toe.
Ja.
Onder leiding. Dat gaat over taal, ging het net. De mediator helpt met taal. Dus ik begrijp dat jij. Oké, ik vat samen. Ik laat ze samenvatten. Als ik dingen van onder de tafel zie, probeer ik ze erboven te krijgen. Hey, ik zie dat je boos bent. Klopt dat? Wat is er aan de hand? Wat voel je dan?
Dus een neutrale rol, maar ook een hele actieve rol.
Ja, ik ga niet gewoon zo zitten met de armen over elkaar en kijk heen en weer. Ik ben heel actief.
Je bent echt wel aan de klus, zeg maar.
Zeker, ik ben echt wel aan het werk.
Ja.
En de opbrengst daarvan is hopelijk een stukje begrip tussen de partijen. Ja. En met dat begrip, en ik hoop je dat er ook iets anders op gang komt, dat mensen iets meer naar binnen kijken. Van, hey, wat is nou eigenlijk mijn aandeel geweest in dit conflict? Weet je? Want dat hoop je, het gaat heel langzaam, dat het, maar in die draaifase naar de toekomst, dan ga ik eerst de belangen inventariseren. En die schrijf ik echt op, helemaal uitgedraaid. Kijk eens, dus vertrouwen is belangrijk.
Ja. Ook een stuk erkenning geef je daarmee. Hè?
Precies, en dan die belangen of verlangen en behoefte inventarisatie, dat is als het ware ook de agenda voor de laatste fase, waarin je afspraken maakt.
Ja.
En die zet ik dan in een vaststellingsovereenkomst of anderszins.
Ja.
En meestal zijn dat 2 tot 3 gesprekken van 2 uur.
Oké.
Ja.
Nou ja, goed,
zo gaat het
ongeveer. Techniek,
dus zeg maar geschiedenis, belangen, afspraken.
Ja. Ja. Jolien, hoe luister jij daarnaar? Is dit iets wat je ooit gebruikt in jouw organisatie? Een externe mediator?
Niet een externe mediator. We hebben het wel 1 keer bij de hand gehad. Maar dan is het, waar jij de vraag net mee begon, dan is het eigenlijk al best wel ver.
Ja.
En dan moet je ook iets. Ja. Hè? Dat is niet meer van, dan wil je wel. Maar het is ook omdat, en dan moet je het ook met een, hoe noem je dat nou? Geregistreerde...
Ja. Registermediator.
Registermediator doen.
Ja.
Maar daar wil je eigenlijk niet in terechtkomen. En wat wij al langere tijd geleden hebben gedaan, is dat wij merken dat, ik generaliseer natuurlijk nu enorm, hè, maar medewerkers die het gewoon in de zorg moeilijk vinden om grenzen aan te geven, dingen snel ook als een conflict ervaren. Hè, ook sterk hiërarchisch denken. Dus als een leider iets doet, dan heeft dat echt een enorme impact. Want het is de leider of de chef of de teamleider die het zegt. Dus die impact daarvan is ook eigenlijk meer dan, denk ik, hè, meer dan groot. Meer dan normaal groot. En wat we bij personeelszaken, PNO, hebben geborgd, is dat daar een coach ingezet kan worden. Preventief,
ja.
Betaald door het werk.
Ja. Ja.
Om mensen, de medewerker in kwestie, wat meer in balans te krijgen. Ja. Steviger te maken. Dus het is echt één op één voor deze medewerker bedoeld.
Ja.
En ook niet geformaliseerd. Ja. Dus je krijgt het ook van het werk, maar het dient ook preventie van verzuim. Maar ook de oprechte intentie de ander sterker en beter te maken.
Ja, ja, ja. Ja.
Dat is dan meer coaching in het omgaan met tegenstelling, één op één.
Ja.
Wat dan wel even benieuwd naar ben, en wat is inderdaad wel mijn professionele frustratie, dat mensen te laat aan tafel komen.
Ja.
En dat betekent dat je dan, veel uitgaat van, oké, stoppen van de escalatie en een goede afspraak maken over vertrek.
Ja. Ja.
En dat is dan, in 7 van de 10 mediation zo.
Ja, dat was bij ons voorheen ook het geval.
Ja.
Dus, en dan zit je zeg maar heel de tijd een beetje aan de curatieve kant. Ja. En je wil veel liever aan die voorkant zitten. Ja. Maar ook heel zakelijk gezien.
Ja.
Je wil het. Ik zie een koppeling tussen verzuim en conflictvermijding.
Nou, dat even, we pakken even toch die curatieve kant. Hè. Soms loopt het gewoon ver op. Hè. Dus meteen komen we wat meer in het alledaagse leven terecht. Maar er zit natuurlijk ook gewoon een werkgeverskant in.
Ja.
Dus daar waar een conflict leidt tot uitval, verzuim, heb je ook wel met ingewikkelde dynamiek. Jij zei net en passant, hè, van ja, soms hebben mensen elkaar een paar maanden niet gezien.
Ja.
Nou, als je het dan hebt over er moet wel een basis zijn, nou, die is er dan sowieso niet.
Nee.
Dus hoe kijk jij daar qua verzuim en dit soort situaties tegenaan?
Ja, dat is een groot verschil met nu en 8 jaar geleden, zo gezegd.
Ja.
En dan vind ik nog dat we er niet zijn.
Okay.
Het gaat echt wel veel beter, dus we kijken veel preventiever. We nemen ook de teamsamenwerking veel serieuzer. We werken ook alleen maar met vast personeel, want we hadden het in dat voorgesprek ook over basisvertrouwen. Hè? Dat elkaar kennen. Gewoon elkaar kennen is een voorwaarde om een ander ook feedback te kunnen geven. Mm-hmm. Als je de ander kent en begrijpt en dan nog doe je het misschien niet helemaal goed. Maar dat kan je onderling misschien wel corrigeren in het gesprek 1-op-1 met elkaar. Maar daar aandacht voor hebben, de teamleiders er ook enorm in te bekwamen. Over hoe doe je dat? Hoe voorkom je conflicten? En hoe doe je het spel met de tegenstellingen? Hoe geef je medewerkers aandacht de juiste kritische noot in je team zijn? En dat te waarderen in plaats van het te downsizen, wat voorheen eerder het geval was. He, want verschillen moeten op de een of andere manier weggewerkt worden. Terwijl verschillen is het leukste wat er is. Maar ja, dat moet je toevallig wel kunnen verdragen.
Dat zal niet iedereen met je eens zijn waarschijnlijk.
Maar misschien is dat dus wel een punt. Ja. Hoe groter het verschil, hoe interessanter een overleg wordt. Hmm. Als je wel gelijkgezind blijft. Hè?
Ja.
Dus,
en wat vind jij er zo mooi aan Jolien?
Ja, hoe meer verschil, hoe beter alle uitkomsten.
Mm-hmm.
Dat is 1-op-1 voor mij aan elkaar gekoppeld. Mits je wel bijvoorbeeld voor ogen houdt waar we het voor doen. Dus waar besta ik voor? En ook erkent wat is mijn mate van invloed. Wat is mijn invloedscirkel? Hm. Dus waar kan ik wel invloed op uitoefenen? Ja. Dan is het leuk om daar iets mee te doen. Kan je ergens helemaal geen invloed op uitoefenen? Kijk, als ik nu dingen over de wereldpolitiek ga noemen, dan is dat misschien wel heel stoer en relevant, maar het heeft verder niet zo heel veel nut.
Mm-hmm.
Maar als ik binnen mijn cirkel van invloed mooie dingen zou kunnen maken op werkstelligen, dan krijg je daar ook nog energie van.
Ja, ja. Ja.
Dus het is ook, wat net werd gezegd, misschien is dat wel leuk om nog even op in te gaan. Het spel van het overtuigen.
Mm-hmm.
Wat is het, als we naar Elle kijken, hè, van het is wel moeilijk en wat handelingsverlegen. Terwijl ik zou iedereen gunnen dat hij het spel van het overtuigen zou kunnen beheersen. En met een smile op je gezicht en denken zo, ik ga je eens even lekker overtuigen van wat ik allemaal vind. Oeh, en dan ga jij terug overtuigen. Oh ja, die had ik niet bedacht. Dat zei ik best wel slim. Ja, en daar het plezier aan hebben.
Mm-hmm.
Wat is dat? Ja. Wat is dat wat ik nu noem?
Wat je noemt, ik denk dat je als je in zo'n flow zit, dat is het. Dan, als dat namelijk gebeurt, dan zit je als team in een flow.
Ja.
En daarvoor is het, wat je net ook even noemt, die basis, die vertrouwen moet
Dus dat moet er wel onder liggen, anders krijg je dit niet voor elkaar. Wat
krijg je niet voor elkaar. En ik zou wel zeggen, vooral als je in een, je hebt het over cirkel van invloed, Maar als je met elkaar in een team samenwerkt en je kunt mee de agenda bepalen, is dat je niet zozeer op de inhoud van de agenda zit, maar op de proceskant. Dus dat je ook als je naar een besluitvorming toe gaat, dat je echt tegenstelling organiseert. Dus dat je echt mensen uitnodigt en zegt van, joh, we gaan in deze zorg die kant op, die kant op. Ja. Spreek je uit. En zelf kun je nog zeggen van, jongens, links is tegen, rechts is voor. Weet ik het. Maar
maak het zichtbaar en maak het hoorbaar. Hè, zeg
ja, en, ja. Dan is wel belangrijk wat er daarna gebeurt. Is dat als je elkaar een stevig robotje hebt kunnen vechten, omdat je elkaar vertrouwt, en dat is oké. En dan zeg je, oké, met elkaar besluiten we voor A. Dat je elkaar dan vertrouwt dat als ik B denk en voel, dat jij weet, oké, zodra Tjeerd de deur uitloopt, hij zegt gewoon A. En als het niet gebeurt, dan heb ik een probleem. Ja. Want daar gaan veel organisaties, denk ik, dings op dat ze ook zout van leidinggevende.
Ja. Zeker.
Zo.
Ja. Ja.
Dat ze dan ergens met elkaar iets besproken hebben. En dat, maar onderwijl in die onderstroom de boel weer stuk maken eigenlijk.
Maar, ja, dan, maar dat gebeurt ook niet met opzet. Ik zie ook, als je in een teamverband een besluit neemt, dan denk je in die flow en dat spel. Oh, ja, dit is een goed besluit. Ja, ja, daar zijn we het mee eens. En iedereen gaat met die intentie ook echt de deur uit. Dan komen ze in het echte leven. En dan ontstaat er weerstand. Een kritische tegenvraag.
Mensen stellen vragen.
Hoezo? Ja. Dat had ik allemaal heel anders bedacht. En dan gaan er soms leiders daarmee, ja, wat is daar het woord voor? Marchanderen. Dus dan hebben ze de neiging de ander te pleasen. Dus dat is, het is ook nog echt een goede bedoeling. En ondertussen hebben ze daardoor eigenlijk het afgesproken beleid ondermijnd.
Ja.
Zonder dat ze het door hebben.
Nou, ik weet niet of
heb je het wel door?
Ja, ik weet het ook niet precies. Maar die handelingsverlegenheid is er wel.
Ja.
Dat snap ik wel. Maar ook om, want daar hebben we over mijning gehad. Hè? En daar hebben leidinggevenden net zo goed last van. Als adviseurs of medewerkers. Dat is niet aan een rol gebakken. Dus maar als jij moet zeggen tegen je team, ja, we hebben het erover gehad en dit is het, zo gaan we het doen, dan moet je wel stevig op je benen staan. En niet daar nog eens een keer een ander verhaal tegenover. En dat wil je dan misschien wel, omdat je
maar kennelijk
ook
is,
tevreden
kennelijk
wil
is,
met je team.
En kennelijk is dat ook moeilijk, hè? Want eigenlijk heb je het nou over een stukje alignment in je organisatie. Dat je zegt, oké, dit is wat we met elkaar zeggen. En in de zorg is het de goede verstandhouding denk ik heel erg belangrijk. Hè? Dat je het goed hebt samen.
Ja.
Tegelijkertijd kun je ook gewoon kijken naar de rollen die iedereen heeft. Of je dan bestuurder bent, of adviseur, of teamleider.
Precies.
Of externe mediator. En dat vind ik zelf het. In de zorg ben ik best wel vaak tegengekomen dat het hoofddoel was, we moeten het leuk hebben samen.
Ja, precies. Ja,
en dat vind ik een soort vergiftigde
uitgangssituatie
waarin mensen in hun werk als eerste eis hebben, we moeten het leuk hebben als team. En dan heb je een beetje de drama-driehoek waarin mensen gaan aanklagen.
Ja.
Terwijl de winnaars-driehoek dan wordt aanklagen, wordt assertiviteit. En
precies.
Dan kom je op jouw verhaaltje uit.
Precies.
Dus ik zou als organisatiepsycholoog er wel altijd aan willen koppelen van wat zijn de doelen vanuit je organisatie en wie heeft welke rol. Dus die rol kan je volgens mij, maar dat moet jij eens even reageren als je wilt, de rol kan je denk ik ook helpen om het kritische gesprek aan te gaan als iemand minder rolvast is of buiten afspraak omgaat. Hoe beluister je dat, Ellen? Kan je rol je helpen in, in je assertiviteit, in je makkelijker je feedback geven?
Ja, ik denk het wel.
Ja.
Maar dan moet je wel weer bewust zijn wat dus bij je rol hoort. Dus ik als adviseur moet me dus bedenken, oké, maar ik mag in deze rol, ik moet in deze rol dus ook kritisch blijven. En ik mag iemand daarop aanspreken. En nog even terugkomend wat er eerder werd gezegd. Als je dus met elkaar een soort van besluit hebt gemaakt en je loopt weg, dan wil je dat iedereen dat besluit volgt. Maar ik denk ook, als ik dan even denk aan onze eigen teams, dat je dus ook even tijd moet nemen van, oké, we hebben dit besluit genomen. Ben je oké met dit besluit? Gooi alles nu even op tafel, wat wel, wat niet. Zodat je ook steviger die deur uitgaat. En als er dan iemand tegen jou zegt, nou, wat een stom besluit hebben jullie genomen. Dat je dan denkt, maar ik sta hier wel achter, want ik heb net mijn ja gegeven.
Ja.
Maar misschien is het een dom besluit. Vertel me. Dat je daar het gesprek weer op kan zoeken. Maar ik denk dat we dat soms zelf vergeten. Dat als we dan een besluit nemen, dat we al lang blij zijn dat het besluit er is. Ja. En door. En dat we nog heel even terug moeten. Oké, maar dit is dus het besluit. Zijn we allemaal oké met het besluit?
En wat zou jou dat dan helpen op psychologisch niveau? Als je puur voor jezelf kijkt.
Dat het dan mijn besluit wordt. Ja. Ook al was het niet mijn idee. Of dacht ik toen ik binnenkwam, ik ga voor A en het besluit is B of zo. Of weet ik veel. Dat ik voel dat dit het beste besluit is wat we nu kunnen nemen. Omdat we daarover gesproken hebben. We hebben een robbertje gevochten. Maar dit is het geworden. En dan voel ik, ik moet even de ja voor mezelf daarop geven. Ja. Misschien ben ik daar heel traag in.
En dat heeft dan iets meer nodig dan dat je het gehoord hebt. En dat je denkt, oké, dit gaan we doen.
Maar ook de koppeling oorzaak en gevolg.
Ja,
als je een bepaald besluit neemt wat niet het optimale besluit is, bijvoorbeeld. Dat gebeurt natuurlijk, hè. Is prima. Dan ga je daarmee de deur uit. Dan heeft dat consequenties.
Mm-hmm.
En die consequenties zijn niet altijd positief.
Zeker niet, nee.
Ja, dan gaat het vaak schuiven. Want dan gebeurt er iets in het echt. Ja, maar dit is echt heel mooi. Ja, maar nou is het echt, oh. Ja, nee, maar poeh, nou, oh. En dan lijkt het alsof het genomen besluit met dezelfde tempo de lijn weer ingaat. Hè, want er wordt weer opgeschaald. Hmm. Maar dit kan natuurlijk echt niet.
Hmm.
Terwijl je eigenlijk alleen, ik zeg dan alleen maar eigenlijk, ja, maar dit hebben we besloten. Dat had je kunnen weten dat dit de gevolgen waren.
Ja.
Dus oorzaak en gevolg.
Ja.
Ook de tijd, hè, wat Ellen zegt hoor, daarvoor nemen. Van ben je er bewust van wat hier de consequenties van zijn? Maar als de consequenties er zijn en ze zijn niet positief, dan wordt het heel moeilijk. Dan wordt er gelijk teruggeschaald, opgeschaald, doorgeschaald. Want dan moet het toch echt herbesloten worden. Want ja.
Maar je kunt je ook afvragen of iedereen die consequenties met hetzelfde beeld doorziet of kan anticiperen daarop. Nee, dus het verschilt ook nog wel bij personen. Hè. Sommige mensen zijn conflictgeneigder. De meeste mensen zijn risico-avers. Hè? Dus dat zo zijn we gewired van, als we het even niet zeker weten, liever niet. Dus dat maakt ons op voorhand heel erg voorzichtig.
Maar nog, wat nog moeilijker is, soms kan het zijn dat je een teambesluit hebt genomen, operationeel expliciet maakt, hè, dus uitvoert. En dat je heel sensitief moet zijn of dit toch wel een goed idee was. Dus je moet, vind ik, als leider ook de moed hebben om te herbesluiten. Maar wat is nou het een en wat is nou het ander? Dus wanneer moet je persisteren en zeggen van jongens, dit is wat we hebben gekozen. Daar horen nadelen bij. Die hebben wij met elkaar te absorberen.
Ja.
Zullen we dat gaan doen? Hè, dan krijg je een hele andere focus op de teamdynamiek. Ja. Maar het kan ook zijn dat er in de operatie iets in beweging komt dat je denkt, ai, ai, ai. Dat hadden we eigenlijk niet helemaal goed voorzien. En dan moet juist wel die lemmiskaat heel snel gemaakt worden. Dat je zegt, ik neem serieus wat er in de operatie gebeurt. En we moeten spoedig herbesluiten. Want anders,
we gaan hem terugleggen.
Deze is niet oké.
Okay. Ja. Maar we hadden hier wel conflicten. En wat hier voor mij centraal staat is, als je bij besluitvorming serieus de tegenstelling zoekt, krijg je betere besluiten. Ja. Daar gaat het even om.
Ja, dus ergens aan de voorkant.
Zeker.
De scherpte, verschillende perspectieven, het liefst veel perspectieven.
Zoveel mogelijk.
En in ieder geval, want ik zit te denken, hè, van wat maakt nou dat de conflicten ontstaan? Je hebt het over de lijn, daar zit natuurlijk letterlijk macht in. Hè. Dat is je hebt iets wat je mag kiezen, terwijl in een horizontaal team, gewoon allemaal adviseurs of allemaal verzorgenden en verpleegkundigen. Daar is de dynamiek anders, maar daar zien we ook, of hebben we in ieder geval het idee ook, dat daar het conflict eerder gemeden wordt dan opgezocht.
Ja, volgens mij komt dat door, we hadden het net over verschillende mensen. Ik denk dat 90%, is wel eens onderzocht, 90% van de conflicten ontstaat door het onschuldig anders zijn. In combinatie met elkaar te maken.
Door het onschuldige anders zijn.
Het onschuldig anders zijn. Jij bent anders dan ik.
Ja.
Je bent anders gewaaid dan ik. Je hebt een andere gedragsrepertoire dan ik. Kan zijn wat iets wat bij jou heel sterk is, dat net in mijn allergie zit. Als ik dat niet weet, ik denk dat de meeste conflicten, of zelfs bij een mediation, in zo'n arbeidsding, als mensen wat tijd investeren om het gedrag te exploiteren, denk ik, dat vind je dus belangrijk. Oh, dat wist ik niet. Belangen.
Maar dan kan ik er rekening mee houden.
Precies.
Maar dus andersom geldt ook, hè, we hadden het ook over van 2080. Je hebt ook zo je eigenschappen. Ja. Die je niet allemaal blind aanpast, want dan word je een soort barbapapa van je eigen team. Nee, omdat je aan iedereen gaat lopen aanpassen.
80 was in het voorgesprek.
Ja, precies.
80% van de anderen is leuk.
Ja,
en 20% is vreselijk.
Ja. Ja.
En dat, als dat in balans blijft...
Ja, kun jij er heel goed mee leven.
Kunnen we er prima mee leven.
Nee, maar het is gewoon geen pleidooi om je aan te passen. Dit is een pleidooi om elkaar goed te leren kennen en te weten... waarover en weer de allergieën zit.
Ja.
En dat je daar gewoon bewust van bent.
Ja.
En
rekening mee houdt.
En rekening mee houdt. En wat daar zit...
Dat is vertrouwen geven en nemen.
Exact, man. Dat je zegt, oké... En daardoor ontstaat er ook veel minder snel een conflict. Omdat je kunt duiden waar het gedrag vandaan komt.
Ja.
En je kunt het alleen maar duiden, en dan kom je terug bij jou, als je met elkaar in contact blijft. En als je daarin investeert als organisatie.
Ja.
Dus in zo'n teams die je misschien ook snel veranderen. Toch met scans of disk of met anderszins. Of met, ja, het is daar waar teams elkaar vertrouwen. Dat is wat, telkens keer heb je beter resultaat.
Ja.
Is de winst hoger?
Ja.
Per aandeel.
Ja. Ja, maar ik kan me ook voorstellen, Tjeerd, dat als je zegt, als het vertrouwen groter is, dat de conflictmijdendheid toeneemt. Dat zie ik ook vaak genoeg, denk ik. Dus als het vertrouwen verder goed is, dan wordt dat nog niet per se benut om dus meer allemaal, de scherpte op te zoeken.
Allemaal onder de theemuts.
Ja, of
gezellig
het is zo
erbij.
Fijn. Nou, jij zei straks, van als Jolien erbij is, zit er meer conflictualiteit in het gesprek dan wanneer, mooi woord trouwens, dan wanneer dat niet zo... Nee, maar dat... Speel dus
ze opzoekt, inderdaad.
Dat is dus wel een rol. Dus vertrouwen en conflict, het is geen vanzelfsprekend
gevolg. Nee, maar het is een
gevolg.
Jouw bewering is eindig.
Want dat zijn we allemaal.
Uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel. Nee, maar als er wel vertrouwen is, maar geen conflict wordt gezocht, dan krijg je een U-bocht dat op een gegeven moment vertrouwen afneemt.
Ja. Oh, ja.
Leg eens uit.
Nou, dit zijn ook communicerende vaten. Mm-hmm. Kijk, want vertrouwen ontstaat niet zomaar, dus er is geïnvesteerd. Ja. Waardoor je. En investering, bij de investering hoort bij dat we elkaar gericht gezocht hebben, dat er feedbackregels zijn, et cetera. Dus als je daar minder aandacht bij zit, gaat vertrouwen echt naar beneden. Dus het zin.
Maar wat doe je dan met de Allens die het wel willen en de training gevolgd hebben, maar het gewoon nog niet zo goed durven? Die gaan het conflict niet aan.
Ik weet niet, want
ik vind hem een tikje aan de romantische kant, zoals je nu zegt eigenlijk.
Nou, het is gewoon
ik zou willen dat zo was.
Nou, het is alles behalve romantisch wat mij betreft. Want als het team vol zit met meiders, wat vaak
met alle respect, hè, Ellen, dit gaat helemaal niet...
Ja, prima, ik ben graag blij.
Nee, maar het gaat even over jou, maar het gaat ook over ons, hè?
Het gaat over ons.
We hebben in het begin ook gezegd, het is ingewikkeld om... Zelfs als ik... Het is mijn werk, maar als ik feedback moet geven aan een vriend, moet ik ook even een nachtje slapen, hoor. Echt. En dan moet ik ook woorden zoeken en dan schrijf ik ook zinnetjes op. Wat ga ik nou wel of niet tegen hem zeggen? Ja. Maar het helpt jou als er geïnvesteerd wordt in... Dit is de afspraak die we doen. Ja. Het helpt als er een leidinggevende of een collega zit die het goede voorbeeld geeft. Mm-hmm. Het helpt als jullie teamafspraken hebben met... Zo gaan we om met feedback.
Ik spreek kan dan, enorm helpen, hè?
Ja, want ik zeg... In een afspraak doe ik altijd... Feedback binnen 48 uur... face-to-face.
Niet per mail.
Niet per mail, niet per app. En als je in een zorg zit en je ziet elkaar pas over 3 weken weer, desnoods telefonisch. Mm-hmm. Dat is de teamafspraak. En als je die dan ook nog eens evalueert en je zegt, joh, even een paar goede
dan bestendigt hij een soort van. Ja,
precies.
Hè?
Precies. En dan krijg je die cultuur dat we allemaal zeggen, oké, het is ingewikkeld, maar ik heb het toch geprobeerd.
Ja. Ja,
en precies. Tussen jou en mij, het ging best goed. En zo werkt het.
Ja, ja. Hey, de tijd gaat hard, hè?
Oh.
Dus of jullie het er nou mee eens zijn of niet, we gaan naar een afronding toe.
Okay.
Nee, we hebben nog een minuut of 10. Dus ik wil jullie ook de gelegenheid geven om nog eens even iets naar voren te brengen rondom het thema conflict zoals we gestart zijn. Wat zou je daar nog eens over willen zeggen, ook tegen de luisteraars, waarvan je denkt, nou, dat is wel een, vind ik wel een mooie gedachtegang of een mooie tip om mee te geven aan mensen die dit luisteren. Heb jij hem bij de hand, Ellen?
Nou, welke ik nu ook heel mooi vind, die al een paar keer genoemd is, maar dat je ook echt tegenspraak moet organiseren. Dus dat is gewoon een voor iedereen in een team. En ik heb soms wel een beetje invloed op de agenda. Dan denk ik, ik moet ook gewoon die tegenspraak moeten we regelmatig organiseren. Want als je dat dus formaliseert af en toe, dan denk ik ook dat je dus veel sneller ook buiten dat afgesproken moment ook wat tegenstelling opzoekt. Dus dat vind
dan raak
ik
je er een beetje aan gewend of
ja,
zo,
exact,
denk ik. Hè?
Ja, dus dat, want ik denk echt dat we het nodig hebben, omdat dat echt ten goede komt voor het resultaat.
Ja.
En voor je team dus. Maar het maakt het niet makkelijker of zo. Maar ik denk als je het gewoon oefent met elkaar. Ja. En als je dat dus ook zegt. Ik heb misschien de juiste taal niet. Maar ik wil wel wat tegen je zeggen. Of ik ben het dit niet mee eens. Maar ik zoek nog even de woorden.
Precies.
Dat je daar eerlijk in bent. Ja. Maar dus echt dat je daaraan blijft werken.
Ja. Ja, maar je kan hem dus ook een tikje organisatorisch maken. Ja. Door te zeggen. Oké, organiseer gewoon je tegenspraak. En je meespraak. En de verschillende perspectieven. Zodat je met elkaar op inhoud in ieder geval zo ver mogelijk komt.
Ja.
Of misschien op procesniveau. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja. Dank.
En nog een vraag daarover stellen. Van wat zou je nodig hebben om je eigen groei hierin te kunnen bespoedigen? Dus één daarvan is bijvoorbeeld die agendazetting. Hè? Daar heb jij trouwens daar heb je één op één invloed op. Dus dat is mooi. Maar ook voor jezelf. Als je jezelf nu even als prototype hier in de podcast neerzet. Van wat heb je nou nodig om erin te kunnen ontwikkelen?
Ik denk dat ik nodig heb dat ik wat bewuster soms een situatie even reflecteer of van tevoren even goed over nadenk. Wat voor situatie ga ik nu in? Wat voor een overleg of wat heb ik net gehad? Daar hebben we het net in het vorige gesprek ook over gehad. Ik voel heus wel iets.
Ja.
Maar ik kan er dus heel makkelijk overheen stappen, want ik heb wel een workaround gemaakt. Ik verzin wel iets of ik klep even tegen iemand anders hoe stom het wel niet is en dan ga ik weer door. Maar als ik dus even bewust denk van oké, maar ik wil leren om die tegenspraak op te zoeken, die tegenstellingen op te zoeken. Dus wat is er net gebeurd? Ik moet even stilstaan. Ik moet heel even voelen bij mezelf. Klinkt misschien een beetje gek, maar om te denken wat is er gebeurd en wat kan ik dus wel zeggen tegen de ander. Maar dat is echt even bewust nadenken wat is er gebeurd en wat moet ik ermee.
Ja. Tijd. Dus je moet even aanprikken echt op jezelf ook. Hè? Ja.
En niet van de hele dag maar doorrennen en dan, want dan als je de hele dag doorrent en daar niet reflectief op bent, dan komt het er links of rechts, komt het heus wel uit, maar niet precies. Op het juiste moment en niet op de juiste manier, denk ik.
Mm. Dank. Mooi.
Cheers.
Ja, even op het laatste aan te sluiten. Eigenlijk zeg je, heb je het over de weg naar binnen.
Mm-hmm.
Dat ontbreekt bij een conflict. Want als ik stevig met jou in conflict ben, dan denk ik aan alles, maar niet aan mezelf. Dat gaan de pijlen en de vingers gaan naar jou.
Je denkt eerder van je af dan naar binnen toe. Hè?
Precies. Ja. Dus door die manier van omgaan ermee, de belangen, dan krijg ik misschien ook iets van, ik krijg iets meer zicht op de belangen van de ander.
Mm-hmm.
Waardoor, maar dan ga ik ook iets meer naar binnen toe. Dus dat is, als je het hebt over een tip, als je daar toe in staat bent, ga ook naar binnen. Daar zit vaak de oplossing. Van waar zit mijn aandeel?
Ja,
precies, dan moet er al veel gebeurd zijn in de conflicthantering. Maar algemeen tips voor luisteraars. Wacht niet te lang. En vaak zit er ook een soort onderschatting. Ik ga wel even met hem praten. En dan doen we nog een keer. Maar wat er dan gebeurt is dat niet dat de dialoog. Je hebt er heel veel over dialoog eigenlijk. Hè? Als ik het zo hoor.
Mm-hmm.
De dialoog ontbreekt dan. Ik ga hem nog een keer weer uitleggen hoe het zit.
Ja. Oh, ik zoek hem nog wel even op.
Ja, precies.
Ja.
En ik leg nog, maar wat er dan niet ontstaat is verbinding.
Ja.
En onderschat je of overschat jezelf niet. Dus ik zou zeggen, als je twee keer met iemand hebt gesproken en je komt er niet uit en het is echt een conflicterend iets, zoek er dan iemand anders bij.
Ja.
Het hoeft niet gelijk een registermediator te zijn. Kan een collega zijn.
Zorg dat je een gezonde escape hebt. Hè? Repareer het dak als het droog is. Zorg dat als het gebeurt, dat je weet welke weg te bewandelen.
Precies.
Ja.
Want net werd gezegd van alleen ingewikkelde conflicten die escaleren. Dat is dus niet zo.
Nee.
Ik zit dagelijks of wekelijks met mensen aan tafel. En als ik dan aan het eind denk, waar ging het conflict eigenlijk over? Inhoudelijk staat er geen bal voor.
Ja.
Maar omdat het heeft gewerkt heel snel als een soort glijbaan, wordt het een zakenconflict, wordt het een persoonlijk conflict. En op een gegeven moment denk ik, weg jij.
Ja, terwijl het vaak helemaal niet meer gaat over de inhoud. Maar het gaat gewoon puur over jij en ik.
Precies.
Of ik ben onmachtig. Of ik ben bang van jou. Of ik vind jou een hufter. Weet ik veel wat.
Of je doet me denken aan mijn vader.
Ja,
systemische dingen zitten er ook wel vaak achter.
Ja. Daar moet ik ook nog een keer over hebben. Ja. Kindpatronen in de organisatie. Ja, dat is gewoon mega interessant.
Ja, maar dat gebeurt er best vaak.
Ja, nee, natuurlijk.
Dat je denkt, ook de reacties van mensen in conflicten. Soms kom je erover dat mensen zeggen, eigenlijk doe ik zoals ik thuis deed, of wat ik ervoer.
Ja.
Maar ik zou zeggen, trek snel aan de bel en vraag hulp.
Ja.
En op organisatieniveau,
precies.
En zorg ervoor dat je een cultuur van feedback organiseert.
Ja. Jolien?
Ik moet denken aan
zou je een afsluiting kunnen geven?
Dat mensen, als ze iets vinden van een ander, hè, en daar moeite mee hebben, houden ze het eerst bij zichzelf. En wat ik heel erg leuk vind, is dat we op het Maan naar Zand wordt er heel veel. Dan denken mensen, oh ja, ik heb met een collega gedeeld, maar dan, ik heb geroddeld. En dat ik dan kan zeggen, ja, maar dat is geen roddelen. Je gaat naar je collega om eigenlijk feedback op te halen, steun op te halen en te denken, ik zit ergens mee, ik loop er tegenaan, maar ik ben handelingsverlegen om het tegen die betreffende collega te zeggen. En dat vind ik echt heel erg mooi, is dat het vertrouwen zo groot is dat je dat met elkaar kan delen. Maar het moet wel gekoppeld blijven aan het doel dat je naar die ander gaat. En dat noem ik dan opbouwend roddelen. Dus ja. Ik ga even mijn eigen versterking ophalen met, nou, ik vind het zo stom. En nou, heb je een scherpe randjes tref af, hè?
Ja.
Dat is wat jij en ik af en toe ook vroeger deden. Weet je wat, toen jij nog voorzitter was, ja, van de Raad van Toezicht, dan kan je even, want als bestuurder ben je soms echt ook alleen. Je kan dat niet tegen iedereen maar lopen ventileren.
Ja, precies.
Dus heerlijk je als je een voorzitter hebt, bij wie dat kan. Nou, en dan fulmineer je van alles.
Ja.
En dan is het eruit en dan denk je, nou ja, was dat nou eigenlijk zo erg?
Moeilijk over gedaan, ja, precies.
Alsof je, precies, als je het uit, ja, dat in één keer de scherpte of de zwaarte eraf,
ja,
is.
Ja. Ja.
Maar dat het moet als doel blijven hebben, ja, gaat het om een ander, dan ga je naar die ander.
Ja, precies. Want als ik nog heel kort...
Ja, ja, even, je zit op het puntje van, je moet even iets kwijt.
Ik moet even tegenspreken.
Ja. Ja. Heel goed.
Want dit gebeurt in elk team.
Ja.
Ik moet toch eventjes met collega Jannie erover praten, want ik moet naar Kees toe, maar ik vind het zo ingewikkeld en zij helpt mij. Dodelijk in het team. Dus ik zeg het altijd tegen het team, joh, het is een heel dun randje. Het feit dat je moet uitspreken is heel belangrijk. Doe het buiten het werk. Ga naar je partner toe, naar je vriend, inderdaad.
Nou ja.
Want het feit om het even, dat het oplucht. En dat want heel vaak vind jij ook niet dat. Of help me eens. Ja, ik ben altijd heel super. Daarom stel ik, ja, René zat te kijken. Ik sta een beetje zo.
Nee, maar voor je het weet sta je op een bananenschil.
Ja.
Dat is wat je zegt. Ja. Het kan, ja, maar het kan heel link. En daar ben je heel bewust van.
Dat is ook heel erg groot.
Ja. Ja.
Totdat je die twee collega's die dat aangeven zegt, hebben jullie dat dan vervolgens ook al tegen de betreffende persoon gezegd?
Ja. Ja.
Want anders is het een negatief effect.
Ja. Nee, maar dat is ook wel, als het dan gebeurt, check je het, of je nou collega bent of leidinggevende.
Ja.
Dan zeg je ook, oké, ben je er geweest?
Ja.
Dat is dan wel je verantwoordelijkheid.
Heb je het gezegd?
Ja. Oké, nou, dan moet je nog even kwijt.
Ja, heel goed. Ik ga hem afronden. Want mijn verwondering zit er eigenlijk vooral in dat er nog heel veel samenwerkingen zo goed gaan. Ik ben onder de indruk, we hebben het over skills, van hoe kun je het beter doen, wat zijn goede processen, wat zijn goede organisatorische antwoorden, afspraken, et cetera. Ik spreek natuurlijk ook als organisatiepsycholoog in coaching veel mensen één op één. Mensen kunnen zo super ingewikkeld ook met hun binnenkant zitten in een conflict. Dus
zeker,
het onvermogen zit ook voor de grootste helft bij mensen aan de binnenkant.
Zeker.
Alleen ze weten het niet altijd, ze kunnen er niet zo goed bij. Dus dan is het... Dus die verdiepende slag dat je met een conflict trainingen doet, maar soms ook met, nou ja, dat Ellen ook echt geholpen wordt om die toch naar binnen en van daaruit weer naar buiten te maken. Dat is wel een essentiële, waardoor heel veel conflicten gewoon super strak zitten. Want mensen kunnen vanuit hun eigen onvermogen echt hele nare dingen doen, ook in teams. En collega's gijzelen en kapot maken en noem maar op. Dus nou ja, reden te meer om dat wel aan te gaan met elkaar. Maar als ik het dan zo hoor, denk ik, ja, er is uiteindelijk heel veel over te zeggen. We hebben vandaag geprobeerd daar een goed rondje over te maken met elkaar. Dus ik wil jullie heel erg bedanken. Ellen, Tjeerd.
Graag gedaan.
En uiteraard Coleman, Ruben, jij bedankt voor de techniek weer. Op naar de volgende.
Yes.
Aflevering 19 alweer, Jolien. Het conflict hanteren. Mooie sessie weer.
Ja.
Nou, we doen altijd een korte
reflectie.
Uitsmijter en reflectie. Hè? Zou jij eens willen beginnen?
Ja. Ja, ik vond echt. Ik vond dit ook weer een fantastische podcast. Waarbij ik ook weer ontdek over hoe je zelf toegerust bent om wel of niet feedback te gaan geven. Dus Ellen is zo'n ontzettend mooi voorbeeld over handelingsverlegenheid. Of het gewoon ook weten en beseffen.
Ja.
En dan.
Ja.
En ik denk dat nou, daar moeten mensen zich in kunnen herkennen in wat ze heeft gezegd. Ja. Ik denk eerlijk gezegd dat de zorg ook faciliteert. dat we weinig tijd nemen om hierover na te denken. Wat Ellen ook aangaf aan het eind, van hey, hoe zou je dat nou willen verbeteren? Dan zegt ze, ik moet even erbij stilstaan. Ik moet even tijd hebben voor reflectie. Ja. Ja. Maar de zorg is heel vaak 24 uur. Het gaat altijd door. Ja. Soms is het bijna een soort rat race.
Dus en dan dienen dingen zich aan.
Gelijk, precies. En er moet nu gehandeld worden. Het is allemaal acuut. Het is allemaal urgent. Wat trouwens niet zo is. Maar dat is echt heel. Ja. Dat is denk ik echt veel moeilijker om dat te bewerkstelligen. En het andere wat ik ook echt opvallend vond, dat was wat Tjeerd zei. Een conflict is toch. Mensen ervaren het snel als conflict als je denkt dat het niet oplosbaar is.
Ja.
Ik denk zelf, je hebt nauwelijks een conflict, want waarom zou het niet oplosbaar zijn?
Ja. Ja.
Natuurlijk is het oplosbaar. En dan is het spel van de tegenstellingen en het spel van het overtuigen.
Ja. Ja.
Maar met als hoger doel dat je eruit wil komen.
Ja. Ja.
Maar het is de vraag of beide dan altijd zo in een gesprek of in een wedstrijd, noem ik het, zitten. Dus dat moet je ook in bekwamen.
Ja.
Bekwamen in overtuigingskracht, in rationaliseren van hetgeen wat je denkt, vindt, ervaart, weet.
Ja.
Ja, dat vond ik wel opvallend.
Mooi, ja. Ik haal er een paar dingen uit, hè, van het conflict of de tegenstelling. We hebben hem niet heel erg in definities gepakt, maar het kan in ieder geval voordelen hebben om het wel te doen. Omdat je dan een betere besluitvorming krijgt, omdat je een betere samenwerking krijgt, omdat je slimmere processen krijgt. Dus er zitten echt voordelen aan als je de scherpte opzoekt. Ellen sloeg daar op het eind ook mooi op aan, hè, van dat kun je ook organiseren.
Ja.
Dus ik zat even te denken in termen van contact. Wat is dan een essentie? Nou ja, 4 positieve connecties rechtvaardigt 1 keer een goede feedback, zei je, Tjeerd.
Ja.
Het is belangrijk dat je elkaar kent. He, daarom is het ook van belang dat mensen met elkaar langer samenwerken. En als er verschillen zijn, en die zijn er altijd, maak ze expliciet. Dan worden ze minder spannend en minder beladen. He, dan, dus dat is denk ik, dat haal ik eruit. En als het over de organisatie gaat, denk ik, die tegenspraak organiseren. Dat kan je zowel op inhoudniveau doen, als op procesniveau, als op wat kun je verwachten in de relaties. Tjeerd gaf nog aan, wat doen we als het misgaat? Hoe escaleren we dat? Mensen trainen. Kun je natuurlijk doen.
Ja.
Dat is een onderdeel. En ik zei er op het eind bij, ja, sommige mensen redden het met een training niet, hebben daar ook meer gids bij nodig om in zichzelf te keren. Wees helder over welke keuzes je maakt, wat de consequenties zijn en speel daar een beetje mee, zodat je daar beter op voorbereid bent. En ik denk ook dat het gebruik maken van rolgedrag kan helpen.
Ja.
He, dus voor een Ellen bijvoorbeeld, die is adviseur, die kan altijd het jasje van de adviseur aantrekken. Van, hey, ik weet het ook niet precies, dit is mijn rol, dit is mijn deel. Maar vanuit mijn rol bezien zou ik dit en dat toch ook nog ernaast willen zetten.
Ja.
Nou, dan krijg je een heel ander gesprek. Ja. Dus er zijn ook op organisatorisch niveau echt wel een aantal dingen waar je actief mee om kan gaan om het conflict of de tegenstelling te faciliteren, maar ook te cultiveren, zodat je daarna ook gewoon nog beter in de wedstrijd komt.
En zou je ook nog kunnen zeggen, zullen we vanaf vandaag tegenstellingen en verschillen framen als ontzettend leuk en plezierig en waardevol?
Ik zou het
in plaats
eens gaan
van negatief.
Ja, ik zou het eens gaan proberen en dan komen we daar later op terug. Dus ga het vooral zo doen.
Zeker.
Hey, Coleman, dank.
Jij bedankt.
Okay.
Tot de volgende keer.
Joe.
Je luisterde naar een podcast over succesvol organiseren in de zorg. Heb je vragen? Stuur deze dan naar podcast@maanderzand.nl. Op naar de volgende!